We horen dagelijks in het nieuws over allerlei transities die gaande zijn. Bijvoorbeeld in de zorg, in het watermanagement en de energie. Maar we horen ook vaak dat deze transities niet snel genoeg gaan. Waar dat door komt en wat er nodig is om transities naar een meer duurzame maatschappij te versnellen, is een ware zoektocht. In deze podcast gaan we een eerste stap op deze tocht maken. Mijn naam is Peter Linssen, verandermanager, coach en trainer bij Ruisdaal. En dit is een podcast van de mensen van Ruisdaal. Hallo allemaal en welkom bij deze podcast. Naast mij in de studio zit mijn collega Rien. Rien, mag ik je even voorstellen?
Hey Peter, dankjewel dat je me voorstelt.
Alsjeblieft.
Je wilt natuurlijk ook weten wat ik doe, vermoed ik eventjes.
Heel graag.
Mijn naam is Rien Verleeuwen, ik werk bij Ruisdaal en ik werk aan transities. Transitiebegeleider noemen ze hem wel eens, of een transitiecoach.
Oké, hartstikke goed. Ja, dan komt natuurlijk meteen de eerste vraag op. Wat is nu eigenlijk een transitie?
Ja, begin daar maar eens aan, ja. om daar een definitie van te geven. Ik doe het even aan de hand van een klein voorbeeldje. Iedereen heeft wel eens een ijsblokje in zijn handen in de zomer en doet dat dan in een glas. En vervolgens smelt dat ijsblokje als je het niet snel genoeg opdrinkt, de andere vloeistof. Dat is eigenlijk een transitie van een toestand van, laten we zeggen, water. En water heeft drie toestanden. Je kan zeggen het is bevroren, het is vloeibaar en het is gas. En een transitie is eigenlijk niks anders dan van een ene staat, ene toestand naar een andere toestand toe gaan. Nou, dat is makkelijk in het geval van een ijsblokje. Want dan hebben we het gewoon over twee waterstofcelletjes en één zuurstofcelletje.
Ja.
Maar wat als je het hebt over die sloot of die vijver daar achter je huis, waarin een hele natuur leeft en die ineens overbevolkt wordt door krabben, zoetwaterkrabben.
Ja.
Ja, dan heb je eigenlijk meer over, dat is dan ook maar een klein systeempje, een mini-systeempje, de systeemtransitie, doordat de krabben overbevolken in die vijver daar achter je.
Oké. Ja, ik gaf net even in introductie al heel even aan dat we heel veel transities hebben op dit moment. Hè. Transities in de zorg. We zijn vooral ook bezig, ook weer naar de toekomst toe, met watermanagement. Hè. Dat wordt, gelet op de klimaatverandering, wordt dat steeds belangrijker. De energietransitie is heel bezig. Daar zijn we met z'n allen druk mee bezig. Maar je hoort toch ook heel vaak dat het nog eigenlijk te langzaam gaat. Hè, dus los van het feit dat we nu weten wat een transitie is, is natuurlijk van belang om te weten van wat kunnen we daar natuurlijk aan doen? Wat zouden we kunnen doen om te versnellen? En ik gaf net al even aan, dat is eigenlijk een zoektocht. Ja, wij weten het ook nog niet echt, hè? Maar we zeggen altijd van alles wat je nodig hebt voor de toekomst, dat is er al. Dus ja, misschien kunnen wij vandaag in onze podcast eens heel even wat verkennen in die zoektocht. Hoe zouden we ervoor kunnen zorgen? Wat zijn onze ideeën, onze ervaringen eigenlijk die we mee kunnen nemen naar de toekomst toe? Om iets te doen met het versnellen van transities. Dus hoe kijk jij daar tegenaan?
Nou, wie weet waar we op uitkomen natuurlijk.
Ja, absoluut.
Dus we pretenderen zeker niet om alles te weten. Zeker niet. Het is eigenlijk meer wat weet je niet. Ja. En daarom noemen we het ook een zoektocht. Maar je zei het over die transities, de energietransitie en de watertransitie. Ja. Ja, die zijn natuurlijk wel complexer dan die twee eenvoudige voorbeeldjes die ik net noemde. En ja, als je zo'n complexe transitie hebt, dan heb je vaak ook over een groot systeem. Ik bedoel, systeemdenken hebben we het dan over. Meerdere organisaties, gedrag van mensen, wetgeving. Dus ja, het hele watersysteem van Nederland. Ja, dat is eigenlijk gewoon heel Nederland is er dan bij betrokken. Dus waar ik eigenlijk naar op zoek ben. We kunnen een heel verhaal houden over transities en wat we daarin zoeken. Maar als we het nou eens eenvoudig maken, dan is elke transitie eigenlijk gewoon mensenwerk. Waar mensen bereid zijn om samen ergens een schouder onder te zetten of samen iets te veranderen. En die verandering die ontstaat dan. Als je over maakbaarheid hebt. We hebben het ook over niet maakbare transities natuurlijk. Maar laten we het even hebben over hoe kan je eigenlijk het beste samenwerken in een transitie. Als mens, als team, als organisatie, sector, noem maar op. Alle verschillende schaalniveaus.
Ja. Wat ik even ervaren heb in de afgelopen tijd is dat het toch vaak ook lastig is voor mensen om samen te werken. En dan kijk ik even naar samenwerking zoeken tussen organisaties. Heel vaak merk ik dat organisaties op hun eigen eilandje bezig zijn. We willen zeker wel wat doen met duurzaamheid, met het werken aan transities. Maar ja, we vergeten daarbij dat we ook nog collega-bedrijven hebben, ketenpartners hebben, met wie we misschien, als we samen zouden werken, veel meer kunnen bereiken dan individueel.
Ja, ja, nee, daar ben ik het helemaal mee eens. En eigenlijk, als je daar in je zoektocht gewoon eens even wat feitjes terugpakt, dan zou ik het vergelijken in eerste instantie naar het schaalniveau van teams en individuen. Ja. En hoe werk jij als mens in een team? En hoe krijg je een team eigenlijk aan de slag? Nou, dezelfde principes die daar gelden, dus de principes van contact hebben, in verbinding zijn, transparant zijn, samen een visie en een doel hebben, samenhang zien. Die principes, we noemen dat een beetje succesfactoren, die spelen er eigenlijk ook bij organisaties.
Ja, ik herken het wat je zegt en ik merk ook meteen even hè, vanuit mijn huidige rol die ik speel in de organisatie waar ik nu voor werk, is dat het eigenlijk al moeilijk is om met een team een goede samenwerking te vinden in een organisatie waar heel veel projecten bijvoorbeeld spelen en mensen dus eigenlijk geneigd zijn om zich wat terug te trekken uit een team omdat ze zoveel andere werkzaamheden hebben en je af en toe die verbinding eigenlijk verliest. Of ja, je kunt ook zeggen dat mensen eigenlijk misschien vergeten wat het doel eigenlijk is van wat je met elkaar wil bereiken. En dat is wel iets wat je toch elke keer moet blijven herhalen.
Ja, ja, dus wat eigenlijk bekend is voor mij is dat in een organisatie het gedrag van mensen in teams ook gevormd wordt door de organisatiestructuur bijvoorbeeld, in welke afdelingen je zit, of de organisatiecultuur, wat zijn de normen en waarden. En door de taakopvatting of de rol, zeg maar het persoonlijke belang wat je hebt, in je eigen werk.
Ja.
Nou, maak de schaal even groter en we gaan even naar organisaties toe. Dat is eigenlijk de zoektocht. En dat voor mij is dat de zoektocht die al tientallen jaren duurt. Dus ik ga niet zeggen dat ik het antwoord heb. Maar ik heb wel heel veel alternatieven. Is dat organisaties in eerste instantie opgericht zijn om de eigen rol te organiseren. Dus een organisatie gaat in principe, de meeste, gaan eerst voor hun eigen belang. Waarvoor besta je als organisatie? En je probeert dat belang uit te bouwen of daarbinnen te werken. En in de huidige tijd van vele transities zie je eigenlijk dat die rol verandert. Dus net zoals in een organisatie, wanneer een organisatie verandert, verandert je rol en daarmee ook je samenwerkingspatronen. Gebeurt dat eigenlijk op de schaal van organisaties ook. De wereld verandert. We hebben allerlei drukfactoren. Er gebeuren allerlei dingen in de wereld die de organisatie niet meer kunnen laten zijn wat die is. En de organisatie moet eigenlijk zichzelf gaan ontwikkelen.
Ja, maar dat ontwikkelen is dan vaak inderdaad op individueel organisatieniveau.
Ja.
Wat minder naar, kan ik eens kijken of ik in mijn periferie organisaties of andere mensen, als het gaat om teams vinden, om samen die ontwikkeling door te maken. Je merkt inderdaad dat mensen het toch lastig vinden om samen te gaan werken. Waarom? Omdat soms ook als samenwerking intensiever zou moeten zijn om dingen te verbeteren of te versnellen. Dat men dat lastig vindt omdat een stukje autonomie verdwijnt. Men moet transparanter zijn, er moet meer gecommuniceerd worden om goed te kunnen samenwerken. En ik merk toch dat mensen dat sowieso vaak lastig vinden. En als ik hem even doortrek naar organisaties, dan merk ik ook dat het voor organisaties vaak ook lastig is. We zien bijvoorbeeld wel nu in de energietransitie dat verschillende energie, bijvoorbeeld netwerkbedrijven, samen in ieder geval optrekken in het versnellen richting de energietransitie. Maar ik zie nog niet over verschillende branches heen samenwerking ontstaan als het gaat om het versnellen naar een duurzame maatschappij, om het maar even wat groter te trekken.
Ja, ja.
En dat is eigenlijk een beetje wat je in het klein ook ziet op het moment dat teams of afdelingen met elkaar moeten gaan samenwerken.
Ja, ja. Nee, dat zeg je goed, want je hebt eigenlijk verschillende schaalniveaus.
Ja.
Het schaalniveau van team of het schaalniveau van organisatie of een keten of tussen ketens. Of vervolgens weer in een complete nieuwe sector, de energiesector of in de energietransitie bijvoorbeeld. En dan zie je dat die transities hebben allemaal verschillende vormen.
Ja.
En er zijn ook verschillende blokkades.
Ja.
Even als voorbeeld, als je het hebt over de transitie naar circulariteit of de grondstoffentransitie of strategische autonomie, hoe je het ook wil noemen. Gaat allemaal over dat organisaties zicht hebben op hun toevoerketen. maar ook hun afvoerketen, dus de verkoopkanalen. En dat je met de keten iets doet. Maar ja, zelfs die schaal is voor sommige problemen te klein. Ja, dan moet je dus voor bepaalde grondstoffen moet je eigenlijk over ketens heen weer met elkaar gaan zitten werken. Wat dan gebeurt is dat, als je het hebt over samenwerking, wat daar willen we op focussen in dit gesprek.
Ja.
Dat de eerste vraag altijd de vraag is, waar zit ik eigenlijk in het hele systeem? Dus hoe ziet mijn toevoerketen eruit? Als ik een radio maak, als we die zouden maken in Nederland, waar komen de onderdelen vandaan? Nou, dat is vaak nog ineens traceerbaar in de toevoerketen. Dus eigenlijk de reden om samen te werken is om samen meer kennis te hebben dan dat je alleen hebt.
Ja.
En om die kennis in te zetten om de grotere transitie, dus niet van je eigen organisatie, maar in het grotere geheel, om die mogelijk te maken. Dus dat, de eerste reden is eigenlijk gezamenlijk leren, het onbekende bekendmaken.
Bekendmaken, ja. Ja, en even in het kader van blokkades, dat vinden mensen vaak al moeilijk natuurlijk. Hè? Want ja, kennis, ja, dat is toch iets wat ik heb opgedaan, wat mij misschien wel uniek maakt. En ja, kennis delen wordt dan vaak wel lastig.
Ja, ja, vooral als je als bedrijf of als organisatie er geld mee verdient.
Ja, zeker.
Of als het je bestaansrecht is, zelfs als je een publieke organisatie bent.
Ja, ja. Zeker, zeker.
Ja. Ja. Dus eigenlijk dat is één reden waarom samenwerken belangrijk is. Tweede is, als je in organisaties kijkt en je kijkt naar de horizon, de tijdhorizon waarop mensen denken en anticiperen. Ja, dat verschilt natuurlijk. Operationeel is het vaak 3 maanden. Ben je wat op tactisch niveau bezig binnen een organisatie, is het 3 maanden tot 1 jaar. Is de organisatie groter, kan dat 2 jaar zijn. Maar een horizon van 5 jaar is gewoon voor het merendeel van organisaties al lastig om beet te pakken. Van ja, wat gaat daar nou gebeuren? Wat is het wat er nodig is vanuit transitieoogpunt? En wat is er nodig vanuit bestaansrecht van de organisatie, continuïteit?
Ja, ja, dan terecht wat jij daar straks ook zei, van dan gaat het weer over het onbekende. Hè? We focussen vaak op wat er bekend is, maar we vinden het lastig om te kijken van ja, wat is nu het onbekende? Kunnen we dat met elkaar, zeg maar, naar elkaar uitspreken? Dit is het onbekende en we moeten er naartoe om het bekend te maken. Maar dat vergt wel dat je inderdaad een blik vooruit gooit, zeg maar.
Ja, nou ja, er zijn wel een paar dingen die, open deuren eigenlijk. Lees maar het nieuws.
Ja.
Of praat maar met bestuurders of mensen die in de operatie werken. Eentje is natuurlijk het overheidsbeleid. De stabiliteit daarvan.
Ja.
Voorspelbaarheid. Je weet niet wat er over, zeg maar, 2-3 jaar soms in het beleid verandert. En daardoor als organisatie heb je moeite om keuzes te maken. Voor grotere organisaties is een nog langere horizon belangrijk. Ja. Dus eigenlijk een van de blokkades, onbekendheden, is voorspelbaarheid van beleid. Nou, je kan natuurlijk niet alles voorspellen, maar dat is in ieder geval 1.
Ja. Ja, dat is ook iets wat je inderdaad heel veel hoort, wat een van de blokkades is. Hè? Het onbekende, ook stabiliteit eigenlijk. Hè? De stabiliteit van wet en regelgeving bijvoorbeeld inderdaad. Zijn er nog andere blokkades?
Als je weer even teruggaat naar dat kleine schaalniveau waar ik het straks over had.
Ja.
Je werkt in een team samen. Ja, sta jij wel open om samen te werken in een groep mensen met een gemeenschappelijk doel? En snap je dat gemeenschappelijke doel, of kan je het grijpen? Snappen is vaak niet het punt, maar kan je het grijpen en vertalen naar je eigen werk? En zie je eigenlijk de samenhang tussen wat jij doet en wat anderen doen?
Ja.
Dus ik denk samenhang herkennen en zien in bijvoorbeeld hoe bedrijfsstructuur in elkaar zitten, hoe ketens in elkaar zitten, welke grondstoffen in de grondstoftransitie er in welke materialen en eindproducten gebruikt worden. Of in de natuurtransitie hoe de natuurlijke processen werken en wij als mens daar een invloed op hebben.
Ja,
ja, dat zijn gewoon puntjes die voor onzekerheid zorgen. Dus al heb je voorspelbaar beleid, dan nog, en al heb je een bepaalde visie als organisatie of als groep organisaties om ergens naartoe te gaan, dan nog is het duiden van de samenhang is best wel lastig. Weten wij wat we doen met die windmolens die we in de Noordzee neerzetten? Eigenlijk niet.
Ja, ik denk dat we daar schone energie mee opwekken.
Oh.
Toch, ja. Dus volgens mij weten we wat het doel daarvan is. Hè?
Oh, chips. Ja, dat was vergeten. Ja, maar wat het doet aan de natuur.
Ja, dat is inderdaad een lastige. Wat het doet met de natuur. Maar alhoewel daar natuurlijk nu ook wel veel onderzoek naar gedaan wordt. Wat de natuurschade is eigenlijk van dat soort nieuwe systemen eigenlijk. Hey, maar wat jij zegt herken ik inderdaad wel heel even op een wat kleinere schaal. Hè. Op het moment dat mensen het lastig vinden om het grotere plaatje te zien. Hè. Wat is de samenhang tussen wat we allemaal als team aan het doen zijn. Of als afdeling in de organisatie aan het doen zijn. Ja, dan blijf je toch snel geneigd om met je eigen werk bezig te zijn. Je eigen eilandje. En niet zeg maar te werken aan een gezamenlijk doel. En ja, iedereen daarbij te betrekken om dat doel ook te bereiken. Dus dat even in het kleine weer teruggebracht, herken ik dat inderdaad wel vanuit de praktijk.
Ja, en ik vind ook, de zoektocht voor mij is wel van, je hebt ook niet één gezamenlijk doel. Want als we meerdere transities hebben.
Hebben we meerdere doelen, ja.
Meerdere doelen. En ik denk dat ook veel mensen, maar ook organisaties worstelen met wat is nou de cocktail. De mix van doelen.
Ja.
Of de mix van transities waar ik op moet gaan inzetten.
Ja.
En dat zie je terug in. Nou, in de praktijk zie ik dat terug in prioriteitsstelling, bijvoorbeeld in portfolio van projecten. Dat het eigenlijk moeilijk is om te prioriteren. Om te zeggen van, hey, we zetten in op die energietransitie. Ja, maar we willen ook iets met de natuur. Of ja, we moeten ook iets doen aan onze toevoerketen. En wat we moeten ook. En het is constant een soort van dynamische balans.
Ja.
Dus samenwerken is ook mogelijk nodig om met elkaar beter te balanceren, zeg maar, tussen allerlei behoeftes, noodzaak.
Ja, dat balanceren moet niet uitmonden in besluiteloosheid. Want ook dat ervaar ik zelf nog wel. Dat we willen eigenlijk, ik noem het maar even polderen. We willen toch heel vaak polderen en zoveel mogelijk draagvlak, consensus krijgen. Maar ja, op een gegeven moment zal er toch ergens een stuk leiderschap getoond moeten worden om een besluit te nemen en dat ook te volgen. Ook al gaat natuurlijk niet iedereen daarin mee. Ik denk dat zeker ook voor... Ja. Voor het samenwerken in transities, in duurzaamheidstransities, denk ik wel een belangrijk punt is.
Dat vind ik best wel een goeie van je. Want moet je nou leiderschap hebben in termen van autocratisch leiderschap en één groep of partij die het zegt en de rest volgt? Of moet je nou juist in transities een soort van gezamenlijk leiderschap hebben? Eén moment leidt de een, ander moment leidt de ander, maar wel vanuit een soort collectief beeld dat je met elkaar weet waar je ongeveer naartoe op weg bent.
Ja, en de wil hebt om open te staan voor. Ik noem het wel eens in de praktijk ook experimenteren. Het is lastig om op een gegeven moment toe te geven dat iemand anders een goed idee heeft en dat je dan open staat om dat te volgen. Maar als je dat doet en je experimenteert op die manier, dan ben je ook in staat om stappen te maken. Soms een stapje terug en twee stappen vooruit, maar je gaat vooruit.
Ja, ik herken wat je zegt. En je gebruikt het woordje je. En ik denk even terug aan het begin van ons gesprek. Toen zei van, eigenlijk zijn we op weg naar een zoektocht.
Ja.
En we geven wat kleine voorbeelden en elke keer maken we het wat groter. Ja, dan stoten we ons hoofd van, hoe ga je daar dan weer mee om?
Ja.
Dus even terug naar dat gezamenlijk leiderschap. Op individueel niveau hebben we daar wel een beeld van. Mm-hmm. Maar wat mijn zoektocht zou zijn is, hoe kan je nou... Kunnen organisaties gezamenlijk, en organisaties is een heel groot verzamelwoord, hè?
Ja.
Gezamenlijk een push, een duw, een sturing geven aan een transitie. Waarbij ik ook onderken, je hebt natuurlijk NGO-organisaties, je hebt financiële organisaties, je hebt overheidsorganisaties. Dus iedereen is ook, zeg maar, gepokt en gemazeld door de eigen structuur en de eigen drijfveren.
Ja.
Maar voor mij is de zoektocht... hoe maak je er chocola van, laat ik het zo zeggen.
Ja, dat vind ik een hele mooie. En ik heb mezelf wel eens horen zeggen van, goh, wie is nu eigenlijk degene die in Nederland, zeg maar, de drijfveer, de kwartiermaker is voor het toewerken naar een duurzame maatschappij. Of misschien wel de kwartier maken voor de energietransitie, de kwartier maken voor de transitie in de zorg. Ja, je kunt op verschillende manieren, denk ik, kun je dat oppakken. Kijken we bijvoorbeeld naar het verhaal rondom CO2, de uitstoot van CO2. Ja, misschien moet je eigenlijk wel kijken of vanuit de 3 of 4 grootste CO2-producenten in Nederland, als ik het dan zo mag noemen, dat die mensen eigenlijk de verantwoordelijkheid zouden moeten voelen om samen de kartrekker te zijn van hoe kunnen wij als branche, 60% van de CO2-uitstoot komt van onze 4 organisaties. Ik noem maar even een voorbeeld. Hoe kunnen wij ervoor zorgen, gezamenlijk, dat we dat terugbrengen?
En dat fantastisch.
Dat zou een voorbeeld kunnen zijn.
Ja, maar als we dan weer even van groot naar klein gaan. Hè? Jij noemt nu het voorbeeld, wat jij zegt is van hoe kunnen we, en dan bedoel je met we, bedoel je eigenlijk organisaties.
Inderdaad, ja.
Ga maar terug naar het individuele. Hoe doen we dat op het individuele vlak in het team?
Nou, dan is er altijd toch vaak wel één iemand die op een gegeven moment opstaat en misschien de verantwoordelijkheid pakt en zegt van, goh, ik zie inderdaad de voordelen. Ik kijk naar de toekomst, de lange termijn. Ik zie de voordelen van gezamenlijk optrekken om ervoor te zorgen dat we een gezamenlijk doel ook behalen. Niet zozeer voor ons individueel alleen, maar eigenlijk voor de gezamenlijkheid. Ik vergelijk het wel eens met van ja, ik ben op een afdeling of in een project ben ik niet alleen maar voor mijn project of mijn afdeling bezig. Ik ben voor de hele organisatie bezig. En als het de organisatie goed gaat, gaat het mijn afdeling en mijn project ook goed.
Ja, dat vind ik wel leuk. Ja. Nou, mijn zoektocht zou zijn, hoe kunnen we een gezamenlijkheid dan brengen in de BV Nederland? Ja. Maar daar gaat dit gesprek niet over.
Nee.
Maar dat trigger je wel even, even bij me. Als je kijkt van hoe kun je die gezamenlijkheid creëren, dan is één manier is de schaalgrootte. Want we begonnen het gesprek met een kleine schaal, met het ijsblokje. Ja. We gingen naar de grote schaal van alle transities. Als je teruggaat naar wat zou nou een goede schaal zijn, geografisch bijvoorbeeld, om partijen aan elkaar te binden. Vergelijk het even met binnen een organisatie. Als mensen elkaar zien, gaan ze makkelijker met elkaar samenwerken.
Ja.
Dus nabijheid is hier het thema. En dan zou eigenlijk samenwerking kun je verbeteren door rondom gebieden te gaan werken. Dus fysieke gebieden, dat zie je ook al gebeuren natuurlijk bijvoorbeeld in de watertransitie.
Ja.
Een bepaald gebied waar iets moet gebeuren. En 20-30 partijen komen bij elkaar en zien die gemeenschappelijkheid ineens. Als toevallig in die ene maand een dorp ondergelopen is.
Ja, zeker.
Bijvoorbeeld op de Noordzee zie je dat ook, dat je een bepaald gebied hebt waar je natuurontwikkeling wil doen en partijen echt wel bereid zijn om daar water in de wijn te doen voor hun eigen belang. Dus waar je op zoek naar moet gaan is, wat zijn de scales, wat zijn de schaalgroottes waarop je iets kan bereiken? Op stedelijk niveau bijvoorbeeld, of op regionaal niveau, of binnen een bepaalde productketen, zou je kunnen zeggen. Ook weer niet te groot maken. Dus wat zou helpen om de samenwerking te stimuleren, is dat daar of beleid op gezet wordt door de overheid, of energie ingestoken wordt door zowel consumenten als het bedrijfsleven.
Ja. Ja, dat is een hele interessante. Op welke schaal begin je eigenlijk met de samenwerkingen? Daar komt dan voor mij nog weer een vraag, of eigenlijk een zoektocht van, als je die schaal te pakken hebt, hoe zorg je dan dat dat ook versnelt eigenlijk? Hè?
Want dat je opschaalt.
Dat je opschaalt. Ja. Want ik denk, mijn ervaring is dat het op een kleine schaal over het algemeen wel goed gaat. Maar op het moment dat we gaan opschalen, dan worden organisaties, samenwerkingsverbanden worden log. Er komen meer belangen bij kijken en het vertraagt eigenlijk alleen maar. Ja, dus dat is toch ook wel weer een zoektocht hoe je dat zou kunnen doorbreken.
Ja, er zijn natuurlijk wel genoeg theorieën en ook praktijk. Ook al wat dingen meegemaakt. Maar het basisprincipe is, als je iets wil veranderen op een kleine schaal, dan moet op de grotere schaal er net voldoende randvoorwaarden zijn om te kunnen groeien.
Ja.
Of er moet druk zijn op het grotere niveau. Dus als wij vanuit de EU wetgeving krijgen die sterk aangezet wordt, ja, die gaat druk geven op Nederland of op Nederlandse organisaties.
Ja.
Dat is er één, maar dat is geen randvoorwaarde nog. En als er dan ook beleid gemaakt wordt, of als mensen de schouders eronder zetten, Dan is er ineens een randvoorwaarde om de schaal van klein naar groot te krijgen.
Ja, ja. Het is soms jammer dat die randvoorwaarden ook vanuit de natuur komen. Hè? Als we even kijken naar watermanagement.
Ja.
Op het moment dat er iets misgaat, dan zijn we meer geneigd om wat te doen dan dat we zeggen van nou, het zou als mis kunnen gaan. Ah, prima, dat zien we wel in de toekomst. Als het een keer voorkomt, dan handelen we er wel. Hè? Dus,
ja, dat is, maar dan ben je weer 5 jaar verder voordat je... Klopt. Dat gekomen weer terug op die beslishorizon die we het net hadden in het begin van het gesprek. Ja, dan moet je eigenlijk anticiperen op een periode van 5 jaar.
Ja. Ik weet nog heel goed dat ergens in de jaren 80, 90, de toenmalige weerman met zwart krullend haar en een snor, Peter Timofeev, op een gegeven moment aankondigde: het gaat de komende 10, 20 jaar steeds harder regen, steeds meer regen. Ja, dat zal allemaal wel. Maar ja, we hebben eigenlijk met z'n allen niet veel gedaan, totdat het echt misging en dan gaan we inderdaad rennen.
Ja. Ja. Dus even terug naar het begin. Hè?
Ja.
We hebben het gehad over wat is een transitie eigenlijk? Nou ja, dat hebben we met een voorbeeld even ook gesproken. We hebben het wat groter gemaakt. We hebben gekeken van waarom is die samenwerking nou eigenlijk belangrijk?
Ja.
Ja, om gewoon überhaupt transitie te kunnen doen. Welke blokkades zijn er? Nou, dat zijn er ontelbaar. Want als mens zijn we natuurlijk goed in om heel veel blokkades te benoemen.
Ja.
Maar het gaat erom dat je naar je eigen kracht toe gaat. En wat is eigenlijk de zoektocht? En toen we net over die zoektocht praten, hadden we het over de zoektocht heeft te maken met gezamenlijk leiderschap.
Ja.
Heeft te maken met het zien van een samenhang. Heeft te maken met een gedeelde visie.
Ja.
En de zoektocht is ook naar van, en hoe doen we dat nou samen?
Ja.
Want samenwerken is zo oud als de mensheid. Je zou kunnen zeggen, samenwerken kunnen we.
Volgens mij kunnen we dat ook, ja.
Dus om nog even af te sluiten, zou ik zeggen, wat je zoekt is er al. Alleen nog niet in, misschien in de vorm die je nodig hebt of in de schaal die je nodig hebt. En wat bekend is uit de afgelopen 30 jaar, jij en ik, hebben wij genoeg met teams gewerkt en ook met organisaties gewerkt. En er zijn eigenlijk 5, je zou kunnen zeggen, succesfactoren om dat samenwerken onder beter vorm te geven. Laat ik er even eentje noemen. Misschien dat jij over een andere weer kan hebben.
Ja.
De eerste, wat belangrijk is, is dat we met elkaar werken aan een collectieve context. Of een gezamenlijke context. Ja, hoe doe je dat? Een gezamenlijke context bestaat niet uit één waarheid. Maar een gezamenlijke context bestaat uit een verzameling waarheden, percepties, hoe mensen naar de wereld kijken, die aan elkaar geklikt zijn, gekoppeld zijn.
Ja.
Ik begrijp wat jij zegt. Jij zegt met andere woorden, jij begrijpt wat ik zeg, ik zeg het ook met andere woorden. Maar op een of andere manier zien we de connectie, zien we de verbinding. En dat is dan een gezamenlijk context.
Ja, klopt. En een andere die heel erg belangrijk is flow in activiteiten. En voor mij betekent dat je begrip hebt van ieders rol eigenlijk, van ieders toegevoegde waarde in de samenwerking. En dat je ook snapt dat je onderdeel bent van een keten in die samenwerking. Met andere woorden, op het moment dat ik in tijd uitloop met wat ik aan het doen ben, dat heeft direct gevolgen voor degene die na mij iets zou moeten oppakken. Dus als je die flow van activiteiten, als je die zeg maar zo soepel zou kunnen laten verlopen, dan krijg je ook sneller dingen gedaan.
Ja, ja. En daar, om die flow te hebben, heb je eigenlijk zicht nodig op, noem het een routekaart,
ja,
of noem het een volgorde van activiteiten of oorzaak-gevolg.
Klopt.
En dat is, kom je weer terug bij die samenhang waar we het straks over hadden. Je moet eigenlijk de samenhang zien tussen wat doe ik, wat doet deze organisatie, wat doet de andere organisatie en hoe kunnen we het aan elkaar klikken. Hoe hangt het met elkaar samen?
Klopt.
Maar dat brengt me wel op een volgende punt eigenlijk. Dat is een stukje veerkracht.
Mm-hmm.
Per definitie zijn organisaties ingericht om continuïteit te waarborgen. Daarom zet je een structuur neer. Daarom heb je informatiesystemen. Daarom heb je een governance. En eigenlijk wat je ziet in grotere transities is dat de stugheid van de organisatie, laten we even zeggen de continuïteit of de stabiliteit, dat een blokkade vormt in het mee veranderen of veranderen in een organisatie.
Ja.
Dus het woord veerkracht, dat zou de derde zijn voor mij. Collectieve context, flow en veerkracht. Veerkracht als organisatie hebben om iets te durven afbreken en iets te durven opbouwen Zonder dat je al te grote verstoringen krijgt in je eigen continuïteit of je balans.
Ja. Ja, en ja, we hebben het elke keer over samenwerken. En dat betekent dat je ook een, we noemen het vaak ook wel de wisselwerking. Hè? Dus dat je een goede wisselwerking met elkaar moet hebben. En dat betekent voor mij eigenlijk dat er ook goede communicatie is tussen mensen. Dus zorg voor een goede communicatie. Voor mij is dat altijd een 1-op-1 relatie. Goed samenwerken ontstaat door goede communicatie. Maar wisselwerking betekent voor mij ook dat je elkaar inspireert, elkaar helpt en op die manier ook gezamenlijk eigenlijk energie haalt uit die samenwerking om daadwerkelijk zeg maar te werken naar dat gezamenlijke doel. Binnen die samenhang te werken naar dat gezamenlijke of de gezamenlijke doelen.
Ja, vind ik een hele goede wat je zegt. En als we dat nog even koppelen aan wat we er straks zeiden over zeg maar die regio aanpak of die stedelijke aanpak.
Ja.
Ja, daar ontstaat die wisselwerking. Dan wordt het niet iets afstandelijks via het internet of via media. Maar dan ben je gewoon met elkaar bezig.
Ja, klopt inderdaad.
En het laatste om af te sluiten. En ik denk dat we ook wel naar het einde van deze podcast gaan. Ik heb eigenlijk meer vragen gekregen dan oplossingen.
Maar dat is een zoektocht, hè?
Ja, een zoektocht.
Zoeken is vragen en kijken of je een antwoord kunt vinden.
Ja.
Nou, volgens mij hebben we al best wat antwoorden gegeven aan elkaar. Waarvan we zeggen van nou, dat zijn toch een paar elementen die in ieder geval het mogelijk zouden kunnen maken om het samenwerken in transities, om dat wat te versnellen. Te verbeteren op zo'n
dan kom ik toch bij die laatste. We hebben het wel eens vaker erover gehad, maar dan zou je toch moeten zeggen dat die zoektocht, als je die zoektocht doet vanuit het grotere geheel. Dus eigenlijk als organisatie jezelf dwingt om niet alleen te kijken naar je eerste kring van stakeholders, maar om te kijken naar de grotere kring van stakeholders. Dus grotere geheel is eigenlijk een metafoor voor kijk groter.
Ja.
Wanneer je namelijk groter kijkt, zie je meer mogelijkheden en alternatieven. En dan zie je ook wat de randvoorwaarden zijn waar we het over gehad hebben, wat de factoren zijn die beïnvloeden. Dus dat is best wel iets wat veel samenwerkingen nodig hebben.
Ja.
Werken vanuit het grotere geheel.
Als ik dat heel even vertaal naar organisaties, dan zou ik eigenlijk zeggen een organisatie ontstaat doordat mensen willen ondernemen. En ja, volgens mij is ondernemen uitdagingen aangaan. Ja, misschien wel een oproep richting organisaties om die uitdaging aan te gaan. Ga ondernemen, maar dan naar het grotere geheel. Kijk buiten je eigen organisatie naar wat je betekent voor de maatschappij eigenlijk.
Ja. Zo. Ja, nee, dat kan ik toch niet laten om nog een klein afsluitje te doen, Peter.
Nou, vooruit.
Ondernemen, entrepreneur, betekent ertussen staan. Ja. Dat is mijn vertaling daarvan. Dus je moet ertussen durven te staan en niet op een afstand er naar kijken.
Ja, volgens mij, daar kan ik niet bovenuit komen. Dus volgens mij moet het hierbij laten. Dankjewel Rien voor dit mooie gesprek. Wil je meepraten en meedenken over samenwerken in duurzaamheidstransities of in transities in het algemeen? Hou dan onze COP-pagina in de gaten, waar je ook kunt aanmelden voor deze, maar ook voor andere gratis 1 uur durende COP's. Ga daarvoor naar www.ruisdaal.nl. Community of Practice. En dan zit er tussen ruisdaal.nl en community-of-practice zit nog een slash. En hou voor de verandering Ruisdaal in de gaten door ons te volgen op LinkedIn. En dat kun je doen via apenstaartje Ruisdaal Netwerk. En daar vind je dan ook de links naar onze podcasts. Namens Rien en mijzelf, dankjewel en tot een volgende podcast.